Hoort u mij? Ja? Misschien ietsjes naar achteren, ja. 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 Zo. Ik wil eerst even bidden. Dank u, lieve Vader. Dank u, Heer, voor het woord wat u wil dat ik mag delen, Heer. Dank u wel voor alle voorbereidingen. Dank u wel voor de bevestigingen, Heer, die u gegeven hebt, Heer. Heer, en dat het onze harten mag raken, Heer. Heer, dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen. Doe altijd voorbeden van Heer, wat hebt u ons te zeggen? En ik werd heel erg bepaald bij Lucas 6 en de Romeinen. Over vergeving en loslaten. Ja, hoe doe je dat? Ik wil eerst even met jullie lezen Lucas 6. 27 tot 38. Ik lees hem uit de NBG-vertaling. Maar tot u die mij hoort, zeg ik, hebt uw vijanden lief. Doet wel degene die u haten. Zegent wie u vervloeken, bidt voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere wang toe. Neemt iemand uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geeft het hem. Neemt iemand het uwe, vraagt het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt gij voor? Immers ook de zondaren hebben lief, die hen lief hebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt iets terug te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Nee, hebt die vijanden lief en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn en uw kinderen, en u zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goed jegens de ondankbare en de boze. Wees barmhartig, gelijk uw vader barmhartig is, en oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden. Laat los en gij zult losgelaten worden. Geeft en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee gij meet, zult u weder gemeten worden. Ik vind het altijd interessant om uit te zoeken en te puzzelen van wie was nou die Lucas. Lucas, die was van beroep was hij arts. En Lucas is eigenlijk ook de enige schrijver in het Nieuwe Testament waarvan bekend is dat hij een niet-Jood was. Hij was een bekeerde heiden en een goede vriend en een metgezel van Paulus. Lucas schreef ook het boek Handelingen. En hij heeft alles nauwkeurig onderzocht wat Jezus gedaan heeft. En dan wil ik toch even daar lezen, omdat dat heel duidelijk is eigenlijk. Lucas 1, 1 tot en met 4. Ja, dat hoort eigenlijk ook bij een arts, hè? Dingen grondig onderzoeken. Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons huis onder hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd diegenen die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ben ik ook tot het besluit gekomen na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen. Hooggedeelde Theophilus, opdat gij de betrouwbaarheid zou herkennen der zaken waarvan gij onderricht zijt. Hij had dus grondig onderzoek gedaan en omdat hij het belangrijk vond precies te weten wat waarheid was, ging hij op de verslagen af van ooggetuigen. De Bijbel moedigt ons trouwens ook aan om de Bijbel grondig te onderzoeken. Dat kunnen we vinden in Handelingen 17 vers 11. Lucas is ook het meest uitgebreide evangelie en woordgebruik en stijltoon aan dat de schrijver Lucas was een ontwikkeld man. Hij schreef inderdaad ook het boek Handelingen, wat het vervolg is van Lucas. Hij was ooggetuige van het ontstaan van de groei van de eerste gemeente, Handelingen. Hij besteedde heel veel aandacht hoe Jezus omging met mensen en de liefde voor mensen en hij legt de nadruk op gebed. En dat hij een arts was, dat werd eigenlijk bevestigd door Paulus in Colossenzen 4 vers 14. Dus zegt Paulus van de geliefde geneesheer Lucas. Ja, over je vijanden liefhebben, hè? Hoe doe je dat? Eigenlijk kan dat alleen maar met de liefde van Jezus. Ik kom natuurlijk met heel veel mensen in contact. En die niet alleen hun nood vertellen, maar ook wat hen overkomen is. En dan zeggen ze ook wel, ja, maar jij weet niet wat me aangedaan is. Nee, dat weet ik ook niet. Dat klopt. Deze week, ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben op Groot Nieuwsradio, was het de week van het pesten. En er zijn mensen die zo wanhopig zijn, dat ze het echt niet meer zien zitten. Omdat vroeger iets tegen hun gezegd is, dan kan je hele leven bij je blijven. En de Bijbel zegt ook dat woorden, staat in Spreuken 12 vers 18... Er zijn wie gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijze brengt genezing aan. Een andere vertaling, er staat, sommigen slaan met een kwetsende woord als een zwaard om zich heen, maar wat de wijze zegt, kwetst niet en is heilzaam. Ik weet zelf wat het is om als kind gepest te worden. En dat begon eigenlijk al op school. Wij kwamen uit een arm gezin. Dus je kunt wel voorstellen hoe dat een beetje was, weet je wel. Van geen dure kleding en een beetje gedragen kleren van anderen. Maar als kind denk je als een kind. Later eigenlijk als je de Heer leert kennen, dan ontdek je wat eigenlijk de schade is. En prijs de Heer dat ik Jezus heb mogen leren kennen, die je dan van allerlei zaken vrijmaakt. En de wonden geneest, maar op zijn manier en op zijn tijd. En dat je op een gegeven moment ook de mensen kunt genezen. En dat is een heel proces. Maar dat is ook voor een ieder verschillend. Misschien is de een, ja, die heel gauw overheen en iemand anders die heeft daar heel veel tijd voor nodig. En alleen God weet alles. Maar als mensen daar werkelijk van vrij willen komen, daarom werd ik ook zo bepaald bij vers 37 van Lucas, van laat los en je zult losgelaten worden. Het oorspronkelijke Griekse woord, dat heb ik al maar opgezocht, voor vergeven betekent eigenlijk loslaten. Maar vergeven betekent niet dat je het gedrag van de ander goed praat. Vergeving is niet gebaseerd op een gevoel, maar in de handen van de Heer leggen en het aan Hem overlaten. En vergeven, dat is eigenlijk een wilsbesluit van jezelf. En wat ik net zei, loslaten, dat is een proces En toen dacht ik aan de Heer Jezus. Uit Lucas 32, vers 34, dat hij zegt: Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Anders zouden ze het niet zeggen. Ik werd heel erg bepaald ook bij Stefanus. In Handelingen 7. Hij was vol van geloof. En van de Heilige Geest. Van genade en kracht. Maar toch werd hij gestenigd. Waarom? Een stukje vooraf. We hoeven niet helemaal te lezen. Geeft hij een samenvatting. En dan spreekt hij tegen de religieuze leiders over de geschiedenis van Israël. Dat de Joden voortdurend Gods boodschap en de boodschappers, de profeten die dat gebracht hadden over Jezus, werden afgewezen. En daarmee wezen ook Gods zoon af. En ze waren aan het reden twisten, dat kun je daar allemaal in vinden. In Handelingen 6. Maar vers 10, vond ik wel heel mooi, dat stond van: ze waren niet bij machten de wijsheid en de geest te weerstaan. Maar ik kreeg geen eerlijk proces of een rechterlijke uitspraak. Maar ze begrepen niet dat hij de waarheid sprak. Omdat ze zelf ook niet op zoek waren naar de waarheid. Ze wilden eigenlijk alleen maar hun eigen overtuiging. En als je dan leest in Handelingen 7 vers 54... Toen hadden ze alles aangehoord, de hele geschiedenis, wat hij vertelde. En toen sneed het hun nog meer door hun hart. Omdat hij zei dat hij zijn ogen gericht hield op Jezus. En dat hij Gods zoon zag staan. En heerlijkheid. En toen werden ze eigenlijk nog kwaader en wierpen hem de stad uit en stenigden Stefanus. Stefanus, hij was de eerste martelaar. Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus was bereid te lijden, maar ook vergeving te vragen voor zijn moordenaars. En Beb, die noemde straks de naam Corrie. Vond ik weer een bevestiging, want daar ben ik ook mee bezig geweest met Corrie de Boom. En dan zegt ze op een gegeven moment hoe zij een ontmoeting kreeg met een van de bewakers van het concentratiekamp, waar ze samen met haar zus Betsy had gezeten. Want na de oorlog ging ze de boodschap preken van vergeving en liefde. Dat stond altijd centraal bij Corrie de Boom. En op een dag was zij in een klein kerkje in Duitsland. Maar er was ook die bewaker in diezelfde dienst waar Corrie preekte. Maar die man die was tot bekering gekomen. En Corrie ging naar Corrie toe met uitgestrekte hand. Hij zei: wil je me vergeven? En dat heeft ze natuurlijk kunnen doen. Denk niet op het moment dat dingen gebeuren. Ik wil even naar Romeinen 12. Ik wil even het hele stuk lezen. Romeinen 12, vers 9 tot 21. Opwekking tot liefde. De liefde, zij ongeveinsd, wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dien de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden den heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgend. Zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijden. Weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind. Niet ziende op hoge dingen. Maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Een andere vertaling zegt vers 14. Wens de mensen die u vervolgen alle goeds toe. En het kan eigenlijk alleen maar met Gods hulp en met de liefde van Jezus. En in vers 19 van de Romeinen, dat zegt ook een andere vertaling. Ik zoek ook wel eens vertalingen op. Het is goed om dat te doen hoor, een andere vertaling. Neem nooit wraak, laat los en laat het aan God over. Vergeving heeft te maken met een innerlijke houding en met daden. Zelfs als die ander geen spijt of berouw toont, het zal mensen bevrijden van een zware last. Van bitterheid en boosheid en wrok. En je hebt een heel rijtje wat daarin voorkomt over die vergeving. Wat ik net zei, bevrijding is eigenlijk allereerst bevrijding voor je hart, zodat je weer verder kunt met je leven. Wat ik toen straks al zei, vaak is er tijd voor nodig om anderen te kunnen vergeven. Maar toch vraagt God het van ons in Marcus 11, vers 25. Wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat je tegen iemand hebt. Het kan moeilijk zijn, maar we staan er niet alleen voor. We hebben allereerst de Heilige Geest en betrouwbare mensen om mee te praten. Om er samen voor te bidden. En ik heb eigenlijk een paar handboeien meegebracht. Kijk, want je kunt geboeid zijn aan iets, hè, van niet kunnen loslaten. En er zitten twee sleuteltjes bij. Maar Jezus is de sleutel tot vergeving. En als je die openmaakt, en je geeft alles aan de Heer Jezus, en je laat het bij hem. Want in de Bijbel staat in Johannes 8, vers 36, wanneer de Zoon des mensen je vrij maakt, dan ben je werkelijk vrij. Dan kan er misschien nog wel verder dingen opgeruimd moeten worden, maar de Heer gaat daarin verder. En die bewaker, die had al vergeving van God gekregen. Uiteindelijk zit dan die persoon ook niet meer aan die ander vast. Als je er goed diep over nadenkt. Want ik heb mensen, zijn alleen eigenlijk hun hele leven alleen maar bezig van, die heeft me dit aangedaan en die heeft me dat aangedaan. En dan kom je eigenlijk niet zo verder mee. Maar als de Heer je vrij maakt, dan ben je werkelijk vrij. Dus die bewaker, die had Jezus ook leren kennen. En die wist wat vergeving was. En die was ook vrij. Dan zaten ze eigenlijk niet meer aan elkaar. Dat is de sleutel, de Heer Jezus. Ik kwam nog een mooi stukje van Corrie tegen over vergeving. En dan zegt ze, ik bracht mijn zorgen bij de Heer om ze aan hem te geven. Ik bad voordat wat moeilijk was. Ik wilde graag blij leven, maar toen ik daarna verder ging en alles had beleden, toen voelde ik een groot verdriet. Mijn last was niet verdwenen. Waarom neemt u mijn zorgen niet weg? Heer, wilt u niet verhoren wat ik u vroeg in gebed? Toen hoorde ik de woorden, ik wil je helpen, mijn kind. Je last mag je mij geven. En al je zorgen neem ik op mij, op heel je weg door het leven. Doch weet één ding, onthoud het goed, jouw tobbe zal jou niet baten. Je lasten kan ik dragen, slechts als jij ze los wilt laten. Ik weet niet, volgens mij schrijft Corrie ook in een boek met die koffer met stenen die ze bij het kruis brengt. Maar dan neemt ze ze mee terug. Ja. Jezus heeft alles gedragen. En hij zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast, want het is ook een last. En ik zal je rust geven. Dit wilde ik met jullie delen. En ik heb er eigenlijk ook nog een lied bij, wat helemaal aansluit in, voor dit woord. Lied 629. Dank jullie wel. Mag je zelf eten? Mogen jullie zelf eten?